Hi, ik ben Stephanie van Wijk. Net als jaarlijks ruim 150.000 Nederlanders verhuisde ik in 2021 naar het buitenland. Duitsland om precies te zijn. In deze podcast spreek ik met andere Nederlanders die ook hun koffers pakten. Wil je geen verhalen missen? Volg ons in je favoriete podcast app en neem een kijkje op onze Instagram pagina. podcast.koffersgepakt. Hi Daphne, met Stephanie. Hi. Jij hebt op heel veel plekken gewoond, ook waar ik nu woon, in Düsseldorf. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Daar wil ik heel veel over vragen. Maar je woont op dit moment in Berlijn. Genoeg te bespreken, denk ik dus. Je hebt ook in Brussel gewoond. Maar allereerst een aantal stellingen voor je. Ben je er klaar voor?
Ja hoor.
Vragenronde. Brussel of Berlijn?
Lastig. Op dit moment in mijn leven Berlijn.
Duits of Nederlands carnaval?
Heeft allebei wel wat. Maar ik ga voor het carnaval in Düsseldorf.
Ook echt specifiek in Düsseldorf? Oké. Okay. Oh, ja. Nou, ben ik heel benieuwd.
Ja,
ik
heb het nog niet. In Düsseldorf, ja.
Lokale of nationale politiek?
Nationaal. Of internationaal.
Ja, die moest er eigenlijk nog bij, hè? Ja, je hebt gelijk. En als laatste vraag, je woont natuurlijk in Berlijn. Ben je wel eens in Berghain geweest?
Nee, nog niet. Oh. Het staat nog wel op mijn lijstje, maar nee, nog niet.
Dus geen tips. Jullie kunnen, als je luistert, geen tips in deze podcast om binnen te komen.
Om binnen te komen? Nee. Oh. Kom nog wel een keer, dan geef ik ze nog wat door.
Waarom heb jij je koffers gepakt? Je woont nu in Berlijn, zeiden we al. Düsseldorf hebben we het al over gehad, maar ook Brussel. In eerste instantie, hoe kwam je in het buitenland terecht?
Ik ben eigenlijk vanaf jongs af aan eigenlijk al heel erg geïnteresseerd geweest in Europa, in het buitenland, in internationale betrekkingen. Ik heb mijn studie gedaan, mijn bachelor in Europese studies in Den Haag, aan de Haagse Hogeschool. En ik ben daarvoor toen ook al een half jaar naar Zweden geweest. Dus ik heb mijn Erasmus in Zweden gedaan. En ja, toen heb ik daarna mijn master in European Union Studies gedaan in Leiden. En toen was het eigenlijk voor mij duidelijk dat ik dan daarna iets met Europese politiek wilde gaan doen. En vandaar dat ik uiteindelijk naar Brussel ben verhuisd.
Waar anders zou je bijna denken dan naar Brussel? Dan is dat de place to be natuurlijk.
Ja, nee, dat was het ook zeker. Ik heb daar onwijs naar mijn zin gehad in Brussel. Een hele leuke tijd gehad. Maar ja, na 6,5 jaar wilde ik dan toch ook wel weer iets anders. En mijn toenmalige partner was Duits, of is Duits. Dus vandaar dat we toen uiteindelijk naar Duitsland zijn vertrokken. Het was dan ook wel de overweging hoor, om naar Nederland te gaan. Maar aangezien ik ook in de politiek of met de politiek werk, was het voor mij... Ja, ik kom oorspronkelijk zelf uit Den Haag, dus het was voor mij minder een optie om dan weer terug naar Den Haag te gaan. Of tenminste, ik wilde nog niet terug, laat ik het zo zeggen. Ik wilde nog wel wat langer wegblijven.
Dat is denk ik wel herkenbaar of zo, dat het avontuur of zo, ik weet niet. Tenminste, dat heb ik zelf ook wel. Ik stond zelf ook voor die keuze om dan naar Nederland terug te gaan. En dan denk je toch van, nee, het avontuur moet nog even doorgaan of zo. En het gewend raken aan dat alles anders is of zo. En dat alles een beetje uitzoeken nog is. Het wordt ook gewoon op een gegeven moment leuk.
Inderdaad, het. Op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen waar het toch niet helemaal comfortabel is. Ik had eigenlijk ook, ik zit nu een half jaar in Berlijn, ietsje minder. En ik had ook, voordat ik uit Düsseldorf wegging, stond ik weer op zo'n keuzepunt van, ga ik nu terug naar Nederland of ga ik nu door, tussen aanhalingstekens, en ga door naar Berlijn. En toch op een of andere manier heb ik dan toch de keuze gemaakt door te gaan naar Berlijn.
Ik vind het wel heel interessant dat jij zegt, want dat is het eerste moment eigenlijk, dat je dan heel erg bewust voor Duitsland hebt gekozen. Want je zegt, mijn partner toentertijd, die is Duits, dus dat speelde ook mee in die keuze. Dus je was niet per se voor het land of voor de politieke, voor de politieke situatie in het land of voor die reden naar Duitsland gegaan.
Nee, dat is waar. Al was het wel een hele bewuste keuze van mij uit om naar Duitsland te gaan. Ik heb het in Brussel onwijs naar mijn zin gehad. Maar Brussel is ook wel een beetje... Ik vond het heel moeilijk om met Brussel, of althans met de Brusselaren, met de lokale bevolking, dus met gewoon de Belgen aansluiting te vinden in Brussel. Dus die zat heel erg in hem. Echt in zo'n politieke bubbel in Brussel. Wat onwijs leuk was en ook heel divers, omdat natuurlijk mensen uit allerlei verschillende landen daar uiteindelijk terechtkomen. Dus dat was heel interessant en heel verrijkend. Maar tegelijkertijd merkte ik wel, ik ben de hele tijd ook alleen maar met de politiek bezig. En daar zit geen uitknop op. Dat je ook met je vrienden, dan ga je het ook weer hebben over bepaalde politieke ontwikkelingen en dergelijke. En daar wilde ik graag op een gegeven moment, wilde ook wel weer gewoon tussen aanhalingstekens normale mensen om me heen.
Ja, dat...
mensen die niet politiek hadden gestudeerd. Ja. Dus vandaar dat mijn keuze toen was van ja, ik wil daar graag weg. En uiteindelijk toen wel de bewuste keuze gemaakt van dan gaan we naar Duitsland in plaats van naar Nederland.
Ja, dat klinkt ook wel best wel paradoxaal wat je zegt. Dan ben je de hele dag met politiek bezig. Wat gaat over, hè? Dat wordt ook continu vorig jaar in de verkiezingen van, hè? Het gaat over echte mensen.
Ja.
Maar dan ben je daar helemaal niet mee bezig, maar wel met politiek delen. Dat lijkt me heel gek eigenlijk of zo, inderdaad. Dat je denkt van, oh even, ik moet wel echt in het echte leven tussen haakjes ook staan.
Nou ja, precies. En ik moet wel zeggen, dat merk ik. Ik vond het in Düsseldorf sowieso een stuk makkelijker. En ik merk dat hier nu sowieso. Kijk, Berlijn is gewoon zoveel groter. Het helpt natuurlijk ook. Ik spreek gewoon vloeiend Duits. Dus dat helpt natuurlijk ook dat het voor mij wat makkelijker is. Al spreek ik natuurlijk ook gewoon Nederlands. En ik heb ook Frans gesproken. Ondertussen is mijn Frans een beetje roestig aan het worden. Maar mijn Frans was best wel goed toen ik in Brussel zat. Aangezien Berlijn gewoon zoveel groter is, is de bubbel wat minder groot. Ofthans, er is nog steeds natuurlijk een politieke bubbel hier in Berlijn. Maar het is een stuk makkelijker om daar buiten te komen. Gewoon ja, met de mensen uit je wijk of hè, met andere vrienden die hier op doet te spreken.
Ja, want aan de ene kant denk ik ook van hoe groter de stad, hoe meer mensen soms ook op zichzelf zijn, toch? Hoe individualistischer. Maar dat merk je dan niet in Berlijn. Of dat misschien is dat helemaal niet zo, is dat mijn vooroordeel?
Nou, ik snap wel wat je bedoelt hoor. Ik bedoel, we leven natuurlijk allemaal een beetje in een eigen bubbeltje. En je zoekt natuurlijk wel ook altijd je vrienden, of althans je mensen op en in de hoek waar je zelf ook een beetje uitkomt. Maar ik vind, en dat is misschien mijn persoonlijke mening, maar ik vind Duitsland over het algemeen een stuk socialer dan Nederland tot nu toe. En als we het dan over de verkiezingsuitslag hebben in Nederland, ik vind dat heel duidelijk is geworden dat iedereen zich daar, heel veel mensen kennen niet eens iemand die anders heeft gestemd dan zijzelf.
Ja.
En dat heb ik bijvoorbeeld hier in Duitsland een stuk meer, dat ik een stuk meer mensen ook ken die hele andere, niet alleen politieke meningen hebben, maar ook gewoon over het algemeen uit een ander, ja, uit een andere hoek komen van de samenleving. En dat daar wat meer openheid is om, ja, ik weet niet, het is een soort van de saamhorigheid in de samenleving. Dat loopt ook niet allemaal goed hoor, maar en zeker ook geen makkelijke tijd, maar voor mij persoonlijk heb ik het gevoel dat Duitsers daar ietsje beter in zijn.
Inmiddels omdat je jaren in Duitsland hebt, nee, nu woont, hè, een jaar of, ik kan niet zo goed, 8 of zo dan, toch, bij elkaar? Of 7?
6,5 jaar, ja.
Oké, okay. Oh, in totaal 6,5, oké, okay. Nou ja.
Ja.
Bijna 7 jaar inderdaad in Duitsland, ja. Ik kan niet tellen, sorry. Heb je natuurlijk wel echt, nou ja, je verdiept je daarin, in de politiek. Maar het is een apart land wat dat betreft. Dus je hebt ook echt, nee, je zei al van enigszins heb ik ook bewust voor Duitsland gekozen. Want qua politiek betreft is het wel echt, nou ja, België ook. Maar een heel bijzonder land, toch? Heel erg in ontwikkeling nog en heel erg zoekende ook.
Ja, nou ja, goed. Je merkt natuurlijk ook een vergelijking met Nederland. Hè? Ik bedoel, Duitsland heeft een federale structuur en dat heeft België natuurlijk ook. En ja. Daar merk je wel dat er veel meer belangen ook vanuit de bepaalde regio's. En die spelen een heel grotere rol. Dus je hebt veel meer ook op lokaal niveau belangen die meespelen. En dat merk je bijvoorbeeld alleen al als je kijkt naar hoe politieke lijsten van partijen worden opgesteld. Dat je in Duitsland kijk je heel erg naar de ook als je naar nationale lijst kijkt, je kijkt naar de proportionele verdeling tussen bepaalde bondsländer, die kijkt naar, hebben we een goede verdeling tussen Oost en West, een goede verdeling tussen Noord en Zuid. Dus dat vind ik heel bijzonder wat dat betreft. Ook als je kijkt naar de Europese verkiezingen, hoe die nu worden opgesteld. En dat heb ik bijvoorbeeld in Nederland. In Nederland is natuurlijk alles best wel redelijk makkelijk te bereiken. Dus op zich is het natuurlijk ook wel belangrijk. Zeker belangrijker aan het worden, naar mijn mening. Maar je kan redelijk makkelijk in Nederland natuurlijk vanuit pak een beet Eindhoven, kan je even naar Utrecht rijden voor een middagje om even aan een gesprek deel te nemen. Of weet ik veel, vanuit Den Haag naar de Achterhoek om bepaalde gesprekken waar te nemen. Dus dat merk je zeker, dat het een heel ander politiek systeem is.
Want in Duitsland is dat natuurlijk lastiger. Dus misschien zijn het daardoor ook zijn de verschillen ook groter dan. En kom je minder in aanraking met iemand. Dat was, bij corona zag je dat ook heel duidelijk. Dat er in Nederland, waar is er heel veel gereisd natuurlijk. En in Duitsland bleven mensen veel meer in hun eigen kring. Gewoon 20 kilometer of zo. En that's it of zo. En in Nederland ben je al snel geneigd om langer te rijden voor werk. Of in ieder geval buiten je eigen regio te komen.
Ja, als je in Duitsland naar je werk gaat, dan vooral als jij in Düsseldorf woont, dan ken je dat ook wel. Er zijn genoeg mensen die vanuit Keulen of naar Essen of naar Duisburg rijden. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat je gaat zeggen van ik ga van Rotterdam naar Amsterdam of van Den Haag naar Utrecht. Dus dat heb je nog steeds wel veel, zou ik zeggen. Maar afstanden zijn heel anders. Het wordt heel anders gerelativeerd. Ik merk dat aan mezelf ook wel hoor. Als iemand tegen mij even zegt van joh, kom even op bezoek. En het is, weet ik veel, ik had het vooral toen ik in Düsseldorf woonde. En het is, weet ik veel, ergens in Essen of zo. Ja goed, dan ben ik een uur met de trein onderweg. Ja, prima. Ja. Dus voor mij was het helemaal niet zo'n heel groot ding om even een uur in de trein te gaan zitten. En als je met Nederlanders praat, dan is het over het algemeen, dan moet ik een uur in de trein om even na mijn werk nog even ergens een bol te gaan doen.
Ja, dat is zo.
Veel en veel. Dat vind ik, hier zijn afstanden gewoon heel anders. Er wordt heel anders mee omgegaan.
Het is natuurlijk ook, in Nederland heb je de Randstad. Die toch in veel dingen ook als heel bepalend wordt gezien. In hoeverre dat zo is, hebben we in de verkiezingen ook gezien. Maar goed, is maar een vraag. Maar in Duitsland heb je natuurlijk ook grote steden als München en Berlijn, Keulen. Ligt allemaal heel ver uit elkaar. Ga je niet even bij elkaar op visite of zo inderdaad. Of er moet echt iets heel erg gepland worden, zeg maar. Het is niet zo dat je even een middagje inderdaad een conferentie bijwoont of wat dan ook. Even spontaan. Maar zijn er ook door die afstand hele grote verschillen, heb jij het idee? Ook qua politiek?
Er zijn zeker grote verschillen. Dat zijn vooral ook regionale verschillen, ook. En ook natuurlijk ook bepaalde belangen, hè? Want ik bedoel, voor Niedersachsen bijvoorbeeld, waar een heel groot gedeelte van de landbouw in Duitsland plaatsvindt, voor hun, zij hebben veel minder met bijvoorbeeld, bergpolitiek, met weet ik veel, hoe je bepaalde bergregio's in stand kan houden en dergelijke. Hè? Dus dat heb je natuurlijk in Beieren veel meer, of die hebben natuurlijk dan geen directe kust. Dus dan is er ook het hele probleem met visserij is heel veel minder een probleem. Dus er zijn natuurlijk heel veel regionale belangen, heel veel regionale verschillen. En je merkt zeker ook wel dat het een invloed heeft op de politiek. We weten allemaal, tenminste ik denk dat veel mensen wel weten, dat bijvoorbeeld in Beieren zijn ze over het algemeen ietsje conservatiever. Daar zijn de Christdemocraten al heel lang aan de macht, of althans de CSU. Die zijn daar heel lang aan de macht. Dus dat is eigenlijk een heel stuk conservatiever. Heel trots op hun Beiers zijn. En dat heb je natuurlijk in andere delen van Duitsland een stuk minder. Je hebt ook grote verschillen nog tussen Oost en West. Tussen de voormalige achter het gordijn liggende Bundesländer. En dat verschil blijf je tot op de dag van vandaag wel houden. Je hebt natuurlijk ook in West-Duitsland heb je de mensen die wat meer in het noorden zitten, die bijvoorbeeld ook aan de regio van Nederland aangrenzen. Dat zijn ook eerder de Friezen, zeg maar, dus de Oost-Friezen. En bijvoorbeeld in Noord-Rijn-Westfalen heb je ook de eerder de carnaval vierende mensen zitten. Dus ja, er zijn onwijs grote verschillen. En ook politiek gezien, zeker. Maar je gaat alsnog ook wel... Ik weet niet, Duitsers hebben natuurlijk ook best wel veel ook gewoon op vakantie in eigen land. Dus je komt wel ook altijd wel een beetje met elkaar naar.
Maar toch, als je dit ook zo zegt, en dat is ook wel een beetje mijn ervaring, zijn het wel een soort... is er niet die eenheid die je in Nederland voelt? Maar misschien ook omdat ik Nederlander ben of zo. Maar ik weet niet, in Duitsland ook als ik kijk om me heen, Duitse vrienden of zo, die hebben dat ook minder of zo. Ook, ja, heel veel mensen zijn niet naar Berlijn, nog nooit in Berlijn geweest. Also, die hebben daar niet zoveel mee. Die hebben veel meer met hun lokale of regionale politiek. Hoe merk jij dat?
Ik ben het niet helemaal met je eens dat Nederlanders zich zo als één Nederland voelen. Al helemaal als je nu kijkt naar wat er met de afgelopen verkiezingen is gebeurd, heb ik niet het gevoel dat we daar nu daadwerkelijk over één Nederland kunnen spreken. Ik vind dat je daar ook, datzelfde merk je in veel Europese landen naar mijn mening, dat je verschillen begint te krijgen tussen mensen die in de steden wonen, mensen die op het land wonen. Mensen die eerder hoogopgeleide beroepen uitoefenen. Mensen die eerder handwerkberoepen uitoefenen. Ik vind dat je daar best nog wel grote verschillen in aan het krijgen bent. En dat zie ik ook in Nederland. Dat zie ik hetzelfde en natuurlijk ook wel in Duitsland. Maar ik vond bijvoorbeeld tijdens corona... wat ik daar heel bijzonder vond. Ik heb natuurlijk corona in Duitsland meegemaakt. En in Nederland was er de hele discussie over wel of geen mondkapjes. En dan ja, dan wel, maar niet daar. En dan wel in openbare gebouwen, maar dan niet in openbaar vervoer. En dan wel in openbaar vervoer en dan niet in de supermarkt. En was onwijs, ik vond het heel lastig om daar een beetje op de hoogte te blijven. En in Duitsland was het redelijk consequent. En dat was gewoon... Volgens mij 10 maanden lang of zo was het gewoon overal een mondkap op. Misschien was het ook wel zelfs wel langer. En dat was een heel stuk minder discussie. Het was, in Nederland was het veel meer naar mijn mening, uit een soort van individualisme ook. Ja, maar ik moet alleen maar 2 seconden de supermarkt inspringen. Dus ja, dus voor mij hoeft het niet. En in Duitsland was het veel meer, was de tendens tenminste, veel meer... Ach, het doet mij niet zoveel pijn. En als ik daar iemand anders mee kan helpen, joh, ja, dan doe ik dat maar.
Ja, dat is wel interessant dat jij dat zo interpreteert inderdaad. Ik interpreteer dat meer als, het wordt ons gezegd, dus dan doen we dat of zo. Maar dat klinkt heel erg plichts... Ik vind Duitsers wel meer plichtsbesef hebben dan Nederlanders of zo. Ik vind Nederlanders toch van, ja, waarom dan? Waarom moet dat dan? Weet je wel? En dan komt er een uitleg en dan doen we het misschien. En bij Duitsers is het gewoon, oké, het zal wel... Het is uitgezocht. Ik heb daar vertrouwen in, dus ik doe dat.
Ja, al hebben Duitsers ook steeds minder natuurlijk ook vertrouwen. Hè? Ook in de politiek en dergelijke. Maar ja, ik weet niet, misschien is dat ook mijn positieve kijk. Hè? Maar ik heb wel het gevoel gehad, tenminste het was bij mijn mensen in mijn vriendenkring. En was het allemaal van, ach weet je, het doet mij niet zo heel veel pijn. En die 2 minuten dat ik even een mondkap op moet, dan doen we dat maar. Het was een heel stuk minder. Het was natuurlijk ook wel. Ik snap het plichtsgetrouwe beeld natuurlijk ook wel. Daar ben ik het ook zeker wel mee eens. Maar ik denk ook wel dat het een soort van. Ach, nou ja, ik doe dat ook een beetje voor mijn medemens. Ja. Die instelling speelde tenminste bij mij, in mijn vriendenkring en in mijn bekende kring, speelde dat ook wel echt van een rol. Ook dat mensen op kantoor bijvoorbeeld, wat nou niet bepaald echt dan je vrienden zijn. Omdat je op kantoor ook een mondkap opdoet. Omdat je weet van, nou ja, er zit iemand op kantoor naast me. En die ben ik voor moeder. Of die is zwanger. Of die heeft kleine kinderen thuis. En daar werd een stuk meer vanuit dat perspectief naar gekeken.
Want net zei ik tegen jou, ik heb het idee dat er niet echt een eenheid is in Duitsland. Of zo, dat, je hebt daar een andere mening over. Maar nu je dit zegt, dat laat toch ook wel weer zien... In ieder geval hè, in jouw kring, want het is alleen maar natuurlijk gebaseerd op persoonlijke mening, alles waar we het over hebben. Maar in ieder geval in jouw kring is het in ieder geval wel zo dat er wel een eenheid is en we doen het samen. En ja, dus wel meer dat idee inderdaad.
Ja, hè, bedoel, zoals gezegd, dat heeft natuurlijk ook heel erg ermee te maken in wat voor kringen je natuurlijk onderweg bent, zeker. Ja. Maar dat is wel, mijn gevoel is dat wel... ik weet niet, ik vind ook wel, ik heb ondertussen best wel veel Duitsers leren kennen en ook vanuit overal in Duitsland. En ik vind wel dat er ergens een soort van bepaalde rode draad doorheen loopt. Hetzelfde ook met Nederlanders trouwens. Als je Nederlanders leert kennen, dan loopt er ook wel ergens een rode draad doorheen. Dat je zoiets hebt van, ah ja, ja, je bent echt wel gewoon echt Nederlander. En datzelfde heb ik ook wel gewoon met Duitsers. Duitsers leren kennen of ze nu uit Zuid-Duitsland, uit Beieren komen of uit Kiel bijvoorbeeld. Helemaal aan de andere kant, vlakbij Denemarken. Ja. Ik heb toch altijd... Ergens voel ik me heel erg, heb ik heel erg gevoel van, ah ja, jullie zijn wel gewoon allemaal Duits.
Wat is dat dan? Wat is dat dan? Dat is dat een ja, hoe merk je dat dan? Hoe zou je dat typeren?
Ja, ik weet het niet. Dat is heel moeilijk om daar echt een vinger op te leggen. Hetzelfde vind ik ook moeilijk om er een vinger op te leggen van, ja, hoe defineer je nou Nederland?
Ja, dat was mijn volgende vraag inderdaad, ja.
ik vind dat heel lastig om dat te definiëren. Ik weet niet. Ik bedoel, kijk, bij Nederlanders hebben natuurlijk bepaalde vooroordelen, bepaalde stereotypen. We zijn allemaal ietsje directer, we zijn allemaal ietsje luider en geven onze mening. Dat merk ik trouwens wel in mijn werkcontext af en toe. Dat ik af en toe iets directer ben dan mijn collega's. En Duitsers over het algemeen daarin zeker ietsje terughoudender zijn. Ik moet natuurlijk ook wel wat respectvoller. Dus in Duitsland nog veel meer met het in Duitsland tutoieer je niet zo snel. Dus je geeft niet, vooral in werkcontext, dus je zegt niet zo snel, hey, doe. Hey, jij daar, dat doe je in het Duits niet zo snel. Dus je blijft natuurlijk wel op een respectvolle niveau zitten, denk ik. Dus misschien dat je dat ook wel merkt. Een soort van bepaalde, ja, ik weet niet. Ik denk dat dat te generaliserend is. Want ik denk niet dat alle Duitsers zo respectvol zijn.
Nee, dat blijf je sowieso houden met zulke dingen, ja. Natuurlijk. Als je gaat,
Ja.
Want dat is wel het idee wat er vaak is inderdaad. En daar komt weer het idee uit voort dat er dus heel veel afstand is. Dat de Duitsers afstandelijk zijn. Dat ze plichtsgetrouw zijn, wat ik net al noemde.
Ja, het plichtsgetrouwen en dat zeker wel. Maar ik heb eigenlijk alleen maar heel erg eigenlijk, ja, best wel veel warme momenten met Duitsers gehad. Misschien in een werkcontext dat je daar ietsje langer moet wachten, zeg maar, tot mensen ietsje hartelijker en ietsje opener worden. Maar zodra je, zeg maar, in een vriendenkring, zodra je er binnen zit, dan zit je daar ook echt wel binnen. En dan is het meteen heel hartelijk. Waarin in Nederland natuurlijk, omdat je natuurlijk de hele tijd, je zegt dat tegen je baas gewoon, hey Pieter, of weet ik veel, hey Marijke, dan heb je natuurlijk sowieso altijd een bepaalde closeness die je daardoor een soort van hebt, omdat je direct natuurlijk direct de voornaam en direct met jij onderweg bent. En ik weet niet, bij Duitsers, als je het eenmaal verdiend hebt, een soort van, dan zit je er meteen in, want dat vind ik ook wel weer iets hebben.
Want we hebben het nu over heel veel, nou ja, verschillen en zo, en ja. Positief of negatief, maar ik zit nu ook te denken van, merk jij überhaupt wel heel veel verschil? Of zo. Nee, op de werkvloer, wat je net noemt inderdaad. Maar verder, zijn er hele grote culturele verschillen?
Goede vraag. Ik bedoel, er zijn heus wel hier en daar culturele verschillen. Maar over het algemeen merk je wel dat we een soort van zusterstaten zijn. Of een soort van zusterlanden. Die echt wel naast elkaar liggen. Waar we best wel veel overeenkomsten hebben, dat zeker. Wat ik altijd heel schattig vind, is dat de Duitsers over het algemeen gek zijn op Nederland en gek zijn op de Nederlanders. Want overal waar ik kom en als ik dan zeg van, ja, ik ben Nederlands of ik kom uit Nederland, hebben Duitsers alleen maar heel erg positieve verhalen over Nederland en over Nederlanders. Dat vind ik altijd wel heel schattig. Ik denk niet dat er heel grote verschillen zijn. Zoals ik al zei, natuurlijk, ik bedoel, ook een beetje de typerende verschillen, zeg maar, op werk, dat de Nederlanders wat directer zijn. Dat heb je zeker. Dat wil ik ook zeker niet afdoen. En dat is ook zeker echt wel een cultuurverschilletje waar mensen die naar het buitenland gaan verhuizen of die naar Duitsland gaan verhuizen, moet je zeker wel op voorbereiden. Maar verder, als je eenmaal een beetje bent aangekomen in het nieuwe land of in Duitsland, dan is het ook gewoon hetzelfde.
Merk je dan, want je zet je natuurlijk op dit moment werk je in Berlijn en ben je meer bezig met de nationale politiek, hè? Maar ook op Europees vlak ben je actief. Wat zie je dan eigenlijk als richting of zo? Je zit best wel, hè, dat wordt steeds meer zo genoemd, en in het centrum van Europa in Berlijn. Dat wordt steeds belangrijker op dat vlak. Wat zie je op dat gebied gebeuren in Duitsland?
Wat bedoel je precies? Waar Duitsland zich naartoe beweegt?
Of, ja, als je kijkt naar Nederland in de verkiezingen of zo, dan is er eigenlijk een heel hard geluid, of een heel, heel duidelijk geluid wat zegt van. Als je kijkt naar de verkiezingsuitslag, hè, als je kijkt naar de PVV als winnaar, maar ook de andere partijen die heel hard, heel duidelijk laten horen van. Ja, we staan voor Nederland en dat hele Europese, daar moeten we eigenlijk steeds meer van af. Hoe is dat in Duitsland? Want zoals ik al zei, je hoort ook steeds meer. Duitsland wordt steeds belangrijker, hè, op het Europese toneel. Is daar de tendens meer van, hè, we gaan juist richting een meer verenigd Europa daarmee mee doen? Of hoe is dat daar? Of meer nationalistisch, zoals in Nederland?
Ik denk dat je daar, net zoals in Nederland, ook twee stromingen in hebt. Want in Nederland aan de ene kant, de PVV en het anti-Europese geluid wordt in Nederland natuurlijk groter. Aan de andere kant zien we in Nederland ook dat GroenLinks PvdA ook heeft gewonnen.
Ja.
Dat heel duidelijk staat voor een pro-Europees geluid.
Het is ook echt recht tegenover elkaar natuurlijk, hè? Die twee. En dan Volt, wat opeens ook veel groter in een paar jaar is geworden.
Ja, dat eigenlijk diezelfde ontwikkeling heb je in Duitsland ook. Je hebt de partijen die heel duidelijk staan voor de democratie en voor ook voor Europa en ook voor Europese samenwerking. En aan de andere kant heb je ook de rechtere partijen, vooral de AfD dan in Duitsland, die heel duidelijk een anti-Europees geluid laten horen. Ik ben zelf sociaaldemocraat, dus ik ben zelf PvdA en SPD-lid. En ik was afgelopen weekend ook op de partijtaak van de sociaaldemocratische partijen in Duitsland. En daar merk je ook wel gewoon dat daar een heel pro-Europees geluid natuurlijk voortkomt. En waar ik persoonlijk natuurlijk heel blij mee ben. Ik ben heel erg pro-Europa en pro-Europese werking. Maar tegelijkertijd merk je ook wel dat de afgelopen paar jaar, en ik denk dat de hele COVID-pandemie daar ook heel slecht in is geweest, daar verschillen te overbruggen, omdat iedereen nog meer in de eigen kring is blijven hangen en nog minder gesprekken ook hebben kunnen plaatsvinden met mensen die anders denken. Een beetje het principe van de buurtkroeg of weet ik veel, de voetbalwedstrijden, waar je naast de zijlijn met andere supporters aan het babbelen bent, die allemaal iets anders vinden. En ik denk dat dat heel veel minder heeft kunnen plaatsvinden, vooral tijdens de pandemie. En ik denk dat die verschillen ondertussen heel groot zijn geworden. Zoals ik al zei, heel weinig mensen kennen dat werkelijk ook. Mensen die anders hebben gestemd. Ik bedoel, iemand die mensen die ik ken, de GroenLinks, PvdA, kennen bijna niemand die PVV heeft gestemd. En andersom. En dat vind ik een heel moeilijke en heel slechte ontwikkeling. Ik denk dat we juist van elkaar ook, weet je, we moeten het uiteindelijk allemaal met elkaar gaan doen. En we zitten uiteindelijk allemaal in hetzelfde land, weet je. En we moeten uiteindelijk met elkaar samen ons land ook besturen. En dat vind ik heel lastig, dat dat steeds moeilijker wordt. En dat dat inderdaad steeds meer tegenover elkaar begint te staan. En dat ook het middengeluid ook steeds zwakker aan het worden is.
Ja, dat hoor je ook vaak, dat mensen bijna het idee hebben dat ze echt helemaal naar links of helemaal naar rechts moeten gaan staan of zo. Om gehoord te worden misschien ook. Maar je zei net ook dat je in Duitsland wel het idee hebt dat mensen meer, dat er meer menging is. Ik moet zeggen, dat heb ik vaker gehoord van mensen. Dat er meer menging is qua
sociale afkomst, maar ook qua politieke voorkeur. Wat is daar dan verschillend in? Hoe kan het dat het in Duitsland, in ieder geval in jouw omgeving, wel zo is?
Ja, ik weet niet precies hoor. Ik bedoel, ik ben ook wel iemand die dat ook wel expres opzoekt, zeg maar. Ik ga wel gewoon expres ook in de buurtkroeg zitten, weet je wel. Dus dat zijn wel dingen die ik ook echt wel gewoon expres doe. En niet alleen maar in de hipster koffieballetjes ga hangen waar iedereen hetzelfde uitziet. Dus dat zijn echt wel dingen die ik ook wel gewoon zelf expres doe. Al zit ik daar ook hoor. Maar ik probeer daar een beetje beide ook op te zoeken. Ik weet het niet. Misschien juist wel omdat Duitsland daar wat dat betreft ook nog ietsje conservatiever in is. Dus je hebt ook over het algemeen nog meer dat de buurtkroeg bijvoorbeeld belangrijk is. Of dat het voetbalveld belangrijk is. Of
verenigingen überhaupt wel, denk ik. Hè? Tenminste, als ik kijk naar mensen die ik gesproken heb, dat verenigingen in Duitsland sowieso belangrijker zijn. En dat zijn net de plekken natuurlijk.
Ja, in Duitsland, de verenigingenwereld is onwijs belangrijk. Ja. Er zijn ook heel veel, de stadstuintjes bijvoorbeeld, die je in de grote steden in Nederland ook wel kent. Maar die zijn in Duitsland onwijs belangrijk. En daar zitten ook weer heel veel verenigingen bij. En ook bijvoorbeeld elke school eigenlijk in Duitsland heeft een vereniging die weer bepaalde dingen organiseert. Of die bepaalde fundraisers opzet om, weet ik veel, een bibliotheek of boeken voor de bibliotheek te kopen. Weet je, zulke soort dingen, dat bestaat in Duitsland zeker. Dus het verenigingsleven is in Duitsland een heel stuk sterker. Je ziet natuurlijk wel ook dat minder aan het worden is. En dat ook moeilijk is om daar jongeren bij te betrekken. En dat is zeker ook een uitdaging. In vergelijking met Nederland denk ik misschien ook, hè, omdat Duitsland daar toch nog wel ietsje, misschien kan je het ouderwetser noemen, of daar nog ietsje conservatiever in is, ik weet het niet. Maar dat dan de verenigingen wel nog wel belangrijker zijn en daardoor zeker wel meer mengeling plaatsvindt. Maar zoals ik al zei, de trends die je in Nederland ziet, die zie je ook wel in Duitsland. Dus het gaat allemaal wel een beetje die kant op. Ja. Dat we steeds meer in onze eigen kringen blijven vertoeven.
Sowieso wel een Europees fenomeen ook, als je kijkt naar hoe er gestemd is de afgelopen jaren in verschillende landen.
Het is natuurlijk ook heel erg makkelijk en het is ook heel fijn om met mensen te praten die allemaal een beetje in hetzelfde denken. Hè? Want dan word je ook niet... Het is voor jezelf ook makkelijk, want je wordt minder uitgedaagd. En het is ook heel fijn om met mensen te praten die allemaal hetzelfde, of redelijk hetzelfde denken. Want dan is het ook niet zo alsof je heel erg hard moet nadenken. Of soms is het ook gewoon fijn om gewoon alleen maar met mensen te praten die een beetje hetzelfde denken. Omdat je dan...
Voelt heel veilig,
te doen. Dat maakt het natuurlijk ook wel een beetje makkelijker, maar... maakt het naar mijn mening af en toe gewoon te makkelijk.
Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Ik zit bij mezelf ook een beetje na te denken. Je komt ook heel snel... Je zit ook heel snel in een bubbel of zo. Dat gaat ook automatisch. En wat jij ook zei, want ik vroeg jou net van... Hoe is dat dan in Duitsland anders? Maar wat jij ook zegt, je moet er zelf op uit. En je moet zelf bewust die keuze maken om buiten je comfortzone te gaan.
Ja. En dat doen we natuurlijk als Nederlanders in het buitenland ook al. Hè, we doen dat sowieso al. Dat we buiten onze comfortzone gaan zitten. Maar dat doe je als Nederlander ook. Als je binnen Nederland natuurlijk naar een andere stad gaat verhuizen waar je weinig mensen kent. Of naar een andere gemeente waar je weinig mensen kent. Hè. Dus we nemen natuurlijk allemaal altijd al stappen die buiten onze comfortzone liggen. En dan misschien wordt het dan ook juist nog weer moeilijker om dan nog extra moeilijke stap te zetten, om nog een extra stap buiten je comfortzone te komen. Ja. Maar ik vind hem wel belangrijk en ik vind hem sowieso belangrijk. Ik ben altijd heel erg open en ik ga graag met mensen in gesprek. En ook met mensen waar ik misschien wat minder mee te maken heb. Of dit misschien ook vanuit mijn eigen bestaan minder kan begrijpen. Maar dat is juist een punt wat ik juist belangrijk vind. Ik denk ook zeker wel dat we daar allemaal ook gewoon een beetje... ik weet niet, misschien ook allemaal een beetje in de spiegel moeten kijken van... doe ik eigenlijk wel genoeg ook om mijn medemensen ook te begrijpen. Want we wonen toch uiteindelijk allemaal samen in één land. Ja, dat is, of dat nou in Nederland is, of dat nou in Duitsland is, of dat nou in Polen is. Een goed vriendinnetje van mij die woont in Thailand bijvoorbeeld. Hè, waar je nog veel meer echt de expatcultuur hebt. Ja. En dat, ja, ik persoonlijk vind het belangrijk om te kijken van goed, doe ik eigenlijk wel genoeg om daadwerkelijk ook contact met het land te krijgen waar ik uiteindelijk in woon. En niet alleen maar met het deel wat voor mij makkelijk en wat voor mij fijn en comfortabel is, maar ook met het deel wat misschien ook wel een beetje moeilijker is.
Ja, want we zijn natuurlijk allemaal op zoek naar gelijkgestemden, maar misschien zijn we ook op zoek naar, ik bedoel, dat iemand een andere mening op bepaalde gebieden, hè, tot op bepaalde hoogte natuurlijk, heeft. Dat betekent niet dat je geen vrienden met diegene kan worden, of dat je niet in een potje kan voetballen met diegene of zo. En misschien stoppen we elkaar enorm erg in hoekjes of zo en definiëren we elkaar door iets wat misschien helemaal niet zo significant is. Of het is,
Nee, precies. Ja.
En jij hebt natuurlijk in Brussel gewoond, nu in Duitsland. Je noemde al wat dingen. Het is best wel lastig ook om. Je moet echt zelf erop uitgaan om te zorgen dat je die echt wat van het land. Je noemde net ook al bijvoorbeeld Thailand als echt expatland. Dan zit je echt in zo'n bubbel. Hoe kom je daar dan uit? Hoe doe je dat? Waar je ook zit.
Wat ik altijd heel erg geprobeerd heb, is zeker ook, zoals ik al zei, bij mij komt een groot gedeelte ook vanuit mijn politieke bubbel. Ja. Dat ik daar via ook andere mensen leer kennen. Ik ben lid ook van de SPD hier in Duitsland. En daar via hun leer ik ook weer mensen kennen die ook weer heel anders in het leven staan. Ook heel andere leeftijdsgroepen. Dus niet alleen maar mensen van mijn eigen leeftijd, maar mensen die zowel jonger als ook ouder zijn. Die ook over het algemeen mensen die ook meer of minder verdienen. Dus allemaal in andere hoeken zitten. Natuurlijk wel is daar natuurlijk de gemeenschappelijke noemer. Is er natuurlijk dat we allemaal bij één politieke partij actief zijn. Maar dat helpt voor mij al om daar een beetje buiten de comfortzone. Buiten de comfortzone, het is natuurlijk wel uiteindelijk nog mijn politieke comfortzone. Maar wel met mensen in gesprek kom waar ik misschien normaal gesproken niet zo snel mee in gesprek kom. En verder, ik probeer ook altijd een beetje met de Nederlanders die in het buitenland wonen. Ook altijd een beetje contact te knopen. Juist omdat je daar wel weer natuurlijk ook een beetje om je Nederlander zijn. Dat warme bad een soort van ook een beetje te hebben. Maar tegelijkertijd hebben die mensen bijvoorbeeld vaak weer een heel andere politieke voorkeur. Een heel andere politieke mening. En zoals ik al zei, probeer ik hier en daar mijn sport ergens nog aan te halen. Zoals ik al zei, af en toe een keertje naar de buurtkroeg. Ik heb het geluk hier in Berlijn dat ik al best wel veel mensen ken die bijvoorbeeld uit mijn netwerk in Brussel, die dan uiteindelijk via Brussel weer naar Berlijn zijn verhuisd. Dus wat dat betreft, daar op die manier weer andere mensen leren kennen. En mijn baan natuurlijk, ik werk eigenlijk in de politieke bubbel. Dus mijn baan bestaat ook heel erg daarin, in te netwerken en mij gewoon ook in bepaalde evenementen en op bijeenkomsten om me daarin te storten. Dus wat dat betreft, ik krijg heel veel externe impulsen eigenlijk vanuit verschillende hoeken. En dat is ook juist wat ik heel fijn vind. En ik merk ook, ik heb dat onwijs gemist tijdens corona, omdat ik ben een heel erg extrovert persoon. Dus ik heb dat ook echt wel nodig om gewoon met andere mensen en andere meningen te horen. Dat heb ik heel erg nodig, ook om mijn eigen mening beter te scherp aan te sluiten. Ja. En dat heb ik tijdens corona onwijs gemist. Dus ik ben onwijs blij dat dat nu weer kan. Maar je merkt wel dat ook veranderd is.
Ja, dat is ook dan zijn 2 of 3 jaar. Dat is zo'n enorme hap. Waarin alles op zijn kop stond. En volgens mij, er is net een onderzoek gedaan waar de resultaten van zijn gepresenteerd. Maar volgens mij komt er nog heel veel uit. Wat voor effect dat allemaal heeft gehad. Ook op dit vlak inderdaad. Het is opvallend dat er zo'n qua politiek natuurlijk een enorme ruk naar rechts is. Of überhaupt zo'n ja, zo'n twee kampen of zo ontstaan. Ja. Wat nog erger is geworden.
Ja, ja, en het is ook... ten tijde van crisis is het heel erg logisch dat je wil vasthouden aan, aan je eigen ook zekerheid. Hè? Dus dat is ook heel, heel logisch dat mensen dan zoiets hebben van ja, maar ik wil eigenlijk het liefst... En er is al zoveel onzekerheid op dit moment ook sowieso in de wereld en in de politiek met het klimaat, de oorlogen die overal plaatsvinden. Ja. En dan hadden we dan natuurlijk daarvoor nog een pandemie. Er is zoveel ook in verschuiving en zoveel onrust, dat je dan natuurlijk nog meer wil vasthouden aan je eigen zekerheid en aan je eigen mensen en aan je eigen landje. En ach, ik heb geen zin meer in nog meer mensen met een andere afkomst die naar Nederland komen. Ik wil gewoon mijn eigen veilige Nederland houden, of mijn eigen veilige Duitsland, of mijn eigen veilige Frankrijk. Dus daar zit ook heel veel, ik vind het heel erg logisch dat mensen zo denken. Maar ik vind het gewoon heel erg jammer om te zien dat corona daar zoveel kapot heeft gemaakt. En niet alleen wat dat betreft, hè, we verleren het ook gewoon op een bepaalde manier met elkaar sociaal ook om te gaan. Ik merk dat ook op mijn werk of niet, hè, dat je mensen hebt die net zijn afgestudeerd en daar eigenlijk nog gewoon heel weinig ook sociale correctie hebben gehad op werk bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld dan in een bepaalde, ja, in een eerder junior functie andere mensen voor een kop stoten omdat ze zeggen van ja, jij moet nu dit en dat gaan doen. Hè, op een manier van communicatie die nog niet heel veel controle heeft gehad. En dat gewoon niet heeft kunnen plaatsvinden. En dat merk je denk ik in heel veel verschillende aspecten van onze samenleving op dit moment.
Ja, dat is ook heel herkenbaar, ja. Ja. Maar wat je net noemde ook, dat je ook... Dat wordt in de media of zo, in de media, ik denk zo. Maar het is wel zo dat dingen vaak alleen van een bepaalde kant worden belicht. Rechts vaak tegenover links wordt gezet als twee hele polar opposites. Terwijl heel veel dingen... ik heb wel in mijn omgeving veel mensen die rechts stemmen, terwijl ik links heb gestemd. Dat ik denk, ja, ik snap het wel, want jij woont ergens waar die dingen echt spelen en waar ik snap... Vanuit die plek snap ik waarom jij deze keuze maakt. En voor mij spelen die dingen niet. En daar is volgens mij ook een beetje weinig aandacht voor. Ik heb ook op heel veel mensen, hè, wat ik zei, in kring van heel veel linkse mensen, toch ook op Instagram, die van alles delen over van, ach, hè, wat een domme mensen, we moeten ze laten inzien waarom er links gestemd moet worden, wat dan ook. Maar zo'n geluid werkt natuurlijk ook alleen maar averechts. Terwijl er is een reden waarom er op een bepaalde manier gestemd wordt vanuit een eigen kijk op het leven.
Ja, en ik denk dat we daar ook een beetje, we hebben het een beetje verleerd om ook daadwerkelijk naar elkaar te luisteren.
Ja.
Ik vind het heel lastig om, ik had het daar laatst toevallig ook met iemand over, ik vind het heel lastig dat we vanuit links vaak een beetje een soort van superioriteitsgevoel hebben. Van we moeten het de mensen allemaal gewoon maar uitleggen waarom wij gelijk hebben en... Ik denk ook niet dat waar is. Ik bedoel, ik denk dat we allemaal ergens... kijk, ik bedoel, natuurlijk geloof ik in het linkse verhaal. Anders zou ik daar niet actief zijn. Maar ik denk dat we allemaal geloven in onze politieke voorkeur. Hè? En, ik bedoel, anders zouden we er niet op stemmen. Dus ik vind het heel lastig dan dat we proberen... we moeten de mensen alleen maar gewoon uitleggen. Alsof het ermee te maken heeft dat mensen tussen aanhalingstekens inderdaad... Niet slim genoeg zijn dat ze het niet begrijpen. En daarom, we moeten het uitleggen, want ze hebben het gewoon nog niet begrepen. Ik denk dat dat heel funest is voor de manier waarop wij op dit moment, ook binnen bepaalde politieke partijen, maar ook in het algemeen, hoe we in de samenleving tegenover elkaar staan af en toe. Ik hoop heel erg dat we dat een beetje kunnen gaan overbruggen. Dat is tenminste wel uiteindelijk maar dat we, zoals gezegd, we moeten het allemaal met elkaar doen. Dus ja, dat we beginnen, of tenminste kunnen inzien dat iedereen ook maar tussen aanhalingstekens, ook maar gewoon een werknemer. Of ik in mijn geval niet, maar een moeder of een dochter. We zijn uiteindelijk hebben we veel meer met elkaar gemeen dan dat ons splijt, naar mijn mening.
Want wat zijn jouw ambities als laatste vraag? Ambities op politiek vlak? Want je noemt al, dit is een groter idee, wat jij hoopt natuurlijk ook met je werk tot stand te brengen, dat we dichter bij elkaar komen en dat die polarisatie, ja. Niet meer zo heftig is als nu in ieder geval. Maar persoonlijk, wat zijn jouw ambities? Zien we jou zo meteen als de nieuwe Ursula van der Leyen? Of van der Leyen, volgens mij is het. Moet je nagaan hoe goed ik in politiek. Wauw, sorry. Verspreking. Maar waar zien we jou over 10 jaar? Waar hoop jij dat je staat over 10 jaar?
Oef, dat is een hele goede vraag. Ach, ik weet het niet. Ik ben daar nog een beetje... Kijk, ik heb heus veel politieke ambitie, maar... Het is ook niet heel erg makkelijk, aangezien ik ook langer weg ben, ook al uit Nederland. Dus dat is natuurlijk ook niet per se heel makkelijk als je al wat langer weg bent uit Nederland. Het hele onderwerp dubbele nationaliteit, wat uit Nederland ook niet, dat mag vanuit Nederland niet. Dus ik kan ook niet, zeg maar, ook tegelijkertijd Duits worden bijvoorbeeld, wat ik wel graag zou willen, want ik zou graag in beide landen willen kunnen stemmen tenminste. Die mogelijkheid heb ik nu niet.
Vanuit Nederland is dat ook inderdaad. Dat zei al volgens mij. Er wordt vaak gedacht dat het niet... Maar dat is echt vanuit Nederland dat het niet mag.
Ja, nee. Ja. Ja, nee, vanuit Nederland mag het niet. We hadden met... toevallig ben ik ook niet echt actief. Maar ik ken zeg maar, de stichting Nederlanders buiten Nederland. En die hadden vlak voor de verkiezingen in. Hadden zijn campagne gedeeld in het NRC. Waar het ook ging over de dubbele nationaliteit. En we hadden eigenlijk, die stichting had heel erg de hoop eigenlijk, dat we nu met een eventueel nieuw progressiever kabinet, dat we dat eventueel voor elkaar kunnen krijgen. En het is, dat ziet er naar uit dat dat voorlopig, voorlopig niet kan worden omgezet. Dus ja, ik weet het niet. Ik heb heus veel politieke ambitie, maar ik ben natuurlijk ook al lang weg uit Nederland. Dus mijn wortels liggen eigenlijk overal. We zien wel waar het mij uiteindelijk naartoe gaat brengen. Ik vind het onwijs interessant en ik ben heel graag bij de politiek betrokken. En misschien, weet je, dan is het ook wel is het maar als een adviseurpositie hier af en toe aan de zijlijn. Ook maar af en toe in Duitsland met Nederlands perspectief vaak door te geven. Bijvoorbeeld, zoals ik al zei, afgelopen weekend bij de partijdag van de SPD hier. Dan geef ik af en toe mijn Nederlandse visie op dingen. En vanuit Duitsland juist weer mijn Duitse visie of mijn internationale visie binnen de PvdA GroenLinks. Daar weer aan te kaarten. Ja, dat zijn juist wel dingen waarin ik ook mijn rol ook ondertussen een beetje heb gevonden. Van laten we ietsje verder wegkijken en ietsje verder kijken dan onze neus lang is. En eventueel ook. Er zijn zoveel goede voorbeelden van dingen die gebeuren hier of dingen die gebeuren in Nederland, waar we ook van elkaar kunnen leren. En dat heb ik altijd zoiets van, we moeten ook gewoon goede uitwisseling plaats blijven vinden, vooral binnen Europa. Dus vandaar, ik ben echt een voorvechter voor Europa en voor de uitwisseling ook van ideeën en van projecten en grensoverschrijdende projecten. Je kan zoveel van elkaar, van de buurlanden, van elkaar leren. En ook van je, niet alleen van je buurlanden, maar ook gewoon van je buren. Dus dat is misschien waarmee ik wil eindigen.
Koffers gepakt wordt gemaakt door Stephanie van Wijk in opdracht van Prunus Media. Met speciale dank aan alle geïnterviewden. Genoten van de aflevering? Geef ons een mooie beoordeling in je podcast app. En zorg dat je ons volgt om geen aflevering te missen. Heb je vragen of wil je met ons samenwerken? Stuur een DM via Instagram, podcast.koffersgepakt. Of mail naar prunusmedia19@gmail.com.